Mogen inderdaad de woorden van mijn mond u welgevallig zijn, Heer. Goedemorgen, zusters en broeders, beste mensen. Ik wou vandaag het met jullie hebben eigenlijk over de brief aan de Efeziërs. Ik weet, we doen die ook al tijdens de bijbelkringen, de huiskringen. Maar tijdens de laatste kringavond was er ook de opdracht om de brief nog eens door te lezen. En iedereen van de kring die zal dat dan ook wel hebben gedaan. En dan werd er de vraag gesteld welke versen van deze brief je zowel aanspraken. Nu, uit de antwoorden in onze kring bleek dat toch wel veel mensen hoofdstuk 2 toch wel erg door werden aangesproken. Het zal nog wel eventjes duren, denk ik, enkele weken duren vooraleer we die versen in de kring zullen behandelen. Maar toch wou ik er nog eens samen met jullie over nadenken. Vooral omdat er in dit hoofdstuk zoveel zaken staan die toch wel essentieel zijn om een juiste kijk op het evangelie te behouden. Ook eentje waar in protestantse middens ook wel wat verwarring rond is. Zelf werd ik er ook wel erg door aangesproken, vooral door het hele hoofdstuk. Maakte ook wel een beetje onrust los, maar ook heel veel zegen. En misschien kan het ook wel een aanmoediging zijn voor mensen die nog niet naar een kring gaan, jong en oud, misschien zich ook nog eens aan te sluiten bij een van de kringen. Ik kan het alvast zeker aanraden. Nu, de tekst die we vandaag wou bespreken met jullie, vinden we dus in hoofdstuk 2, zoals gezegd, vanaf vers 11. Hoofdstuk 2, vers 11. Ik ga hem eerst eventjes lezen. Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden is aan het vlees, bedenkt dat gij te dien dagen zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. En zo bracht hij, de Heer Jezus, dus vrede en verzoende hij door het kruis beiden in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren. En dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. In wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Tot zover. Laten we eerst even de zegen vragen. Heer, we willen u danken en ook, Heer, door die mooie liederen die we al hebben mogen zingen. En we zien ook uit, Heer, naar uw woord. En wat u ook wil zeggen, Heer, het is altijd tot opbouw, het is altijd ook tot bemoediging, tot versterking ook van ons. Vader, ik bid ook dat dit ook vandaag zo mag zijn. Wilt u mij helpen, Heer, om uw woord juist te verkondigen, op de juiste manier ook te spreken. Dat inderdaad de woorden, Heer, wel gevallig mogen zijn. Wilt u onze oren openen, Heer, onze ogen ook, omdat we u beter zouden mogen leren kennen. Daar gaat het om, Heer, dichter bij u te komen, een betere relatie ook, en ja, dat we hechter en hechter worden, en zo samen ook mogen opgroeien in uw Zoon. Dank u, Vader, voor uw genade, dank u voor uw goedheid. We loven en we prijzen uw naam. Amen. Oké, de tekst begint dus met bedenk daarom. En daarom, ja, dat vraagt eigenlijk altijd een beetje uitleg. En dus moet ik toch ook nog eventjes kort samenvatten wat Paulus daarvoor al had geschreven. We hebben er ook al een stukje van gezien in de Bijbelkring. Nu na de aanhef en de zegengroet valt hij meteen met de deur in huis en zegt hij: gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Hij begint als het ware met een lofzang op de Heere God. En dan in de verzen 9 en 10, dan gaat Paulus een geheim vertellen. Een geheim van God. Iets wat we zelf niet kunnen afleiden, niet wat we kunnen beredeneren door het verstand. Het is als het ware een soort van mysterie. Niet een mysterie dat we kunnen oplossen of dat we kunnen doen eigenlijk, maar in de zin van een geheim. Iets dat altijd al verborgen is geweest. Iets dat we als mensen niet kunnen weten of bedenken. God is altijd groter dan ons verstand. En hij, dat is God, en we zien hier dus de tekst. God heeft in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Het is zijn voornemen om ter verwezenlijking van de volheid van de tijden, ja, alles in Christus onder één hoofd samen te brengen. Alles in de hemelse regionen, alles op aarde, alles in hem. Dat was een geheim. Niemand had dat, wist dat van tevoren. Niemand had dat ooit opgekomen, dat alles in Christus zou verzameld worden. Het is het eeuwige besluit van God om zijn redding eigenlijk, zullen we zien, te schenken in en door Christus. En het betreft de gehele mensheid, Joden en de heidenen, en zelfs het heelal, hemelse regionen en de aarde. En dit geheimenis is zowat de kern van de ganse brief. En later zal hij dan ook nog schrijven dat het aan vorige generaties niet is onthuld, maar nu door de geest geopenbaard. De heidenen delen door Christus Jezus ook in die erfenis. Ze maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte op grond van het evangelie. En dan vanaf vers 17 begint Paulus te bidden voor de zusters en de broeders die te Efeze zijn. En dat is dan zegt hij: mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geven om hem echt te kennen. En het is hier de Vader, Zoon en Heilige Geest die samenwerkt en zich naar ons toewendt. God wil gekend worden. Hij spreekt tot ons door zijn woord. En dat woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En we kunnen het kennen. God wil ons onderwijzen. Dingen van God openbaren, zodat we hem echt kennen. En daar gaat het om. Het gaat niet om louter kennis van feiten of van wetenschap, maar om wijsheid. En iemand kan veel weten en toch niet wijs zijn. Iemand kan heel veel boeken hebben gelezen en prof zijn en hoge titels dragen en toch zijn huis op zand hebben gebouwd. En iemand kan heel weinig weten en heel weinig naar school zijn geweest, maar toch een heel wijs persoon zijn. Het gaat over de wijsheid. En we weten allemaal wat het begin van de wijsheid is, hopen we. Wie weet er wat het begin van de wijsheid is? Iets luider? Zelfkennis. Zelfkennis, ja, dat is ook al inderdaad als het spreekwoord, maar wat de schrift zegt is de vreze Gods, God leren kennen, ontzag hebben voor de Heere. En dan gaat hij verder in slide 4. Mogen hij de ogen van uw hart verlichten, zodat u ziet hoe groot die hoop is waartoe hij u roept. En dat vind ik zo mooi gezegd. De ogen van uw hart. En nogmaals, we kunnen misschien met ons verstand het evangelie begrijpen en weten hoe het allemaal van naaldje tot draadje ineen zit en eigenlijk ijskoud eronder blijven. En ja, dan, dat is het niet. Het moet gaan. Het gaat om het hart. In het boek Deuteronomium vinden we zoveel dingen uitgelegd eigenlijk door het hart. Bijvoorbeeld, de geboden die ik u vandaag voorschrijf, moet u in uw hart printen. Wij zouden zeggen, ja, je moet ze blijven onthouden. Nee, de schrift zegt, je moet het in uw hart printen. Het moet vanuit uw hart komen. Laat uw hart niet hoogmoedig worden. Het gaat niet over dat jij hoogmoedig wordt, het gaat over het hart. Besnijd de voorheid van uw hart. Blijf niet langer hardnekkig. En mijn zoon, indien uw hart wijs is, dan zal ook mijn hart zich verheugen, spreekt degene die Spreuken heeft geschreven. Mogen hij de ogen van uw hart verlichten, opdat we zien hoe groot die hoop is die hij aan ons heeft gegeven. En dan verder hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel te midden van de heiligen en overgroot zijn macht aan ons die geloven. En begrijpen we wat die macht is? Het is zeker iets overdenken waard, met het verstand, maar ook met het hart. Het is die macht die God heeft getoond toen hij de Heere Jezus eigenlijk heeft opgewekt uit de doden. Niet alleen opgewekt, maar ook meteen aan zijn rechterhand heeft gezet, boven elke macht, boven elke kracht, boven elke naam en boven elke heerlijkheid. Alles is onder zijn voeten gesteld. En hij heeft hem, dat is Christus, gegeven aan de gemeente, aan de kerk, dat zijn lichaam is. En dat volledig vervuld is met hem en alles in allen volmaakt. Paulus is daar geweldig lyrisch over. En als we eerlijk zijn en we lezen die, dan denk ik inderdaad ook, wauw. En dan in hoofdstuk 2, dan spreekt hij ook de gemeenteleden aan. Ook u die dood was door uw dwalingen en uw zonden. Door zijn grote liefde voor ons heeft God, die rijk is aan barmhartigheid, ons die dood waren door onze overtredingen, met Christus ten leven gewekt. Aan zijn genade dank u uw redding. En het is diezelfde macht ook dat hij dus over ons werkt. Hij heeft ons samen met hem laten opstaan en laten zetelen in de hemelse regionen in Christus Jezus. Beseffen we dat? We zijn meegezeten in Christus in die hemelse regionen. Toch fantastisch. We zitten hier soms te ploeteren en te kijken en we zijn gezet in de hemelse regionen in Christus. Om in de toekomstige eeuwen die overgrote rijkdom van zijn genade te tonen. Door zijn goedheid naar ons toe in Christus. Kort gezegd, eigenlijk, wij waren levend dood en God heeft ons door zijn grote liefde met Christus tot leven gewekt en laten zetelen in die hemelse regionen. En dan die bekende verzen, een van de eerste verzen dat ik van buiten heb geleerd trouwens. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, dat is dan die redding, niet uit werken opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Anders gezegd, die redding is puur genade, is een geschenk, niet uit werken, maar puur de verdienste van God. En dat geloof waarover spraken is, dat is een gerichtheid, een vertrouwen op Christus Jezus. Het is een zich vastklampen aan hem en geloven dat God inderdaad hem heeft aangesteld als zoenmiddel. Dat hij het is die mensen redt, gezond maakt, levend maakt. Aanvaarden dat onze redding alleen Gods genade is. Niet zo gemakkelijk om te aanvaarden. Bij veel gesprekken, zal ik maar zeggen, dus als het gaat over de doop, dan zie je toch dat er telkens weer die drang is om, ja, toch eerst uw eigen leven nog altijd een beetje zelf op orde te maken, vooraleer ze tot Christus willen komen. Ik heb het al eens vergeleken met mensen die een poetsvrouw hebben, die eerst gaan poetsen voordat de poetsvrouw komt. Of bijvoorbeeld Petrus, die absoluut niet wilde dat Jezus zijn voeten, en ik vermoed dat die toen heel vuil waren, dat Jezus die voeten niet zou wassen. Hij wou het liever zelf doen, maar Jezus zegt, als ik u niet mag wassen, hebt u geen deel aan mij. Bedenk daarom, en dan krijgen we slide 6, ja. Bedenk daarom dat u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent, onbesnedenen wordt genoemd door hen die door mensenhanden besneden zijn, Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël, niet betrokken was bij de verbondsluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. En eigenlijk is dat een ontstellende en een schokkende passage. En misschien moeten we het eens begrijpen door met een beeld te beginnen. Mag ik de volgende? Weet iemand wie dat is? De muur van Berlijn, inderdaad. Voor de jongeren misschien al iets te lang geleden, maar velen van ons hebben er zeker nog wel over gehoord. Het was een muur die gebouwd werd in 1961, ten tijde van de Koude Oorlog. En die bracht tot 1989 scheiding tussen Oost-Berlijn en West-Berlijn. Het was een scheiding, je ziet, de mensen kunnen alleen nog maar zo eens van verre kijken naar de andere kant. En eens wuiven, mensen proberen te kruipen of eens te zien, maar er was eigenlijk die scheiding. Nu, in de tijd eigenlijk zijn er vele grenzen en vele muren opgetrokken door mensen. De Chinese muur, we kennen de muur in Mexico, we kennen de muur ook in Israël. En het maakt scheiding tussen mensen, maar de grootste en de diepste kloof die zich tussen mensen bevond en waarmee Paulus 2000 jaar geleden te maken had, was wel de kloof tussen de heiden en tussen de Jood. Ja, een volgende slide. Want dit was een scheiding eigenlijk die God zelf had aangebracht. Met aan de ene kant, aan de buitenkant, waren de heidenen, de ganse mensheid eigenlijk, buiten het verbondsvolk, het Joodse volk. Zij zaten, als het ware, binnen de muren en wij, de heidenen, staan buiten de muren. Paulus was geboren binnen de muur van het verbond, binnen de muur van de wet. En hij was een Hebreër onder de Hebreeën, een Farizeer onder de Farizeeën, geboren uit de stam Benjamin, genaamd naar de eerste koning van Israël, Saul. Werd hij Saulus genoemd en Saulus. Paulus was trots op zijn afstamming. Hij was voor zijn bekering tot Christen een Farizeer. En dat betekende dat mocht hij naar de markt lopen en hij zou tegen u botsen, Paulus terug naar huis zou gaan en een bad nemen. Zo was hij bezig met reinheid. Het was de idee van dat hij iets te maken zou hebben met een heiden, was in zijn denkwereld onbestaanbaar. Geen haar op zijn hoofd zou eraan denken om een brief te schrijven aan de heidenen. En al zeker niet op de manier zoals hij nu schrijft over de liefde van God in Christus naar de heidenen. En er was iets gebeurd eigenlijk met Paulus, een echt mirakel, dat de kloof tussen hem en tussen de heidenen eigenlijk had gedicht. Of beter gezegd, er is iets gebeurd dat die muur tussen die beiden heeft weggenomen, neergehaald, verwijderde. En dat is het verhaal dat we hier terugvinden. Christus, die de grootste scheidingsmuur tussen mensen neerhaalde. En het is een hoop eigenlijk in Christus, dat als Christus de eenheid kan bevorderen tussen de Jood en de Griek, tussen de Jood en de heiden, als hij die mensen kan bijeenbrengen, dan kan hij alle mensen bijeenbrengen. En dat is ook het evangelie van de vrede, dat ook wij mogen verkondigen. Paulus beschrijft daarbij wel eerst de toestand van de heiden buiten Christus. En zoals gezegd, behoorlijk schokkend. Het komt er eigenlijk op neer dat we hopeloos zijn. Volgende tekst. Bedenk daarom dat u door uw afkomst heidenen destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël, niet betrokken bij de verbondsluitingen en de beloften, u leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Buiten Christus hebben wij als heidenen geen enkele hoop om tot God te geraken. We zijn heidenen. Wat hebben we? Eigenlijk helemaal niets. We zitten aan de verkeerde kant van de muur. We zitten We zitten daar, we zijn eigenlijk, zoals Paulus noemt, we zijn vreemdelingen. Xenoi komt van xenofobie. En we zijn goddelozen. Athenoi, atheïsten. Eigenlijk zegt Paulus, we zijn atheïsten. Misschien niet in het woord zoals wij het nu kennen. Die niet geloven, atheïsten nu geloven dat er geen God bestaat. Bij Paulus was een atheïst iemand die zonder God is. En wij hebben hier op aarde dus geen enkele manier. Wij hebben misschien de neiging om de Jood als een vreemde te beschouwen doorheen de geschiedenis. Maar eigenlijk zijn wij de vreemde. Hebben wij geen verblijfplaats? Zijn wij niet verbonden met God? Het is de Jood eigenlijk die in alles dat verbond had. Onze vroegere voorvaderen, die hebben als heidenen, Grieken, Romeinen, Germanen, Egyptenaren, noem maar op, heel veel goden gediend en gekend, maar ze hebben nooit een relatie gehad met de levende God, met de ware God. En Paulus zegt, u was destijds zonder Christus, zonder Messias. Christus is niet de achternaam van Jezus, het is een vertaling van het Hebreeuwse woord Messia. En Messia of Messias is iets typisch voor het Jodendom. Geen enkel volk of land heeft zoiets als een concept van Messias. En er is nergens een volk dat zoiets heeft als een hoop dat er een gezalfde zal komen die door God is aangesteld voor de ganse wereld. Men had het misschien wel over krachtpatsers en menselijke dingen die het volk zou verlossen. Maar een Messias, iemand die voor eigenlijk de ganse wereld zou komen, iemand die gezalfd en aangesteld is door God, daar heeft geen enkel land of taal een woord voor. Ik heb het eens geprobeerd met Google Translate. En als je Messias gaat vertalen, je mag het proberen in het Roemeens, in het Turks, Spaans, Chinees, Indisch, in het Xhosa's of het Nigeriaans, overal vind je het woordje Messia. Misschien Massihi, dat ga je nog vinden. En het meest afwijkende dat ik heb gevonden was het Chinese woord Messiasi. Ja, oké, dat is misschien nog. In ieder geval, het Joodse volk zocht al generaties naar die gezalfde van God, terwijl de rest van de wereld eigenlijk nog niet wist dat er zoiets zou komen, dat er zoiets bestond. En de grote tragedie eigenlijk van het Joodse volk is dat het merendeel van dat volk nog altijd is aan het zoeken naar de Messias, terwijl hij allang is gekomen. En vandaag de dag spreken we nogal snel over Christus en we worden er misschien helemaal niet opgewonden meer van. Maar als je de evangelie leest, dan proef je daar ook eigenlijk die verwachting, die opwinding ook van het Joodse volk als de ene persoon tegen de andere zegt, we hebben de Christus, we hebben de Messias gevonden. Het gaat hier dan over verbondsluitingen. Een relatie tussen God en mensen. En dat is iets dat wij als heidenen buiten Christus niet hebben. En er staan in de Bijbel heel veel beloften die God deed, maar ze zijn allemaal aan het Joodse volk. En er wordt gesproken over verbonden die God heeft gesloten met mensen, maar ze zijn allemaal met het Joodse volk gesloten. Er is geen enkel verbond gesloten tussen God en de heidenen. Zij stonden allemaal aan de andere kant van de muur. En los van Christus hebben wij gewoon niets. Er is niets eigenlijk waarop we kunnen hopen. Niets waarop we aanspraak kunnen maken. Niet op de hemel, niet op eeuwig leven. Niet op herstel of rechtvaardiging of vergeving. Zelfs niet op bijstand of op hulp van God of op steun. God heeft niets beloofd aan de heidenen. Er is geen enkele belofte. We kunnen niet zeggen, God, u hebt het beloofd. Nee, want God heeft niets beloofd. Hij is ons niet schuldig. En zonder Christus zijn we inderdaad atheïsten. Zoals Paulus het gebruikt. We zijn dan zonder God. De volgende slide. Meaningless, hopeloos, geestelijk dood. Dat is eigenlijk hetgeen wat we zijn. Maar gelukkig heb ik nog even tijd, kan ik ook nog verder gaan met de brief. En gaat Paulus verder met het eerste woordje, zegt hij, maar. En dit verandert het hele plaatje. Maar, en dan krijgen we de tekst, nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbijgekomen door zijn bloed. En dit verandert het hele plaatje. Nu God u door zijn grote liefde heeft behouden, gewoon uit zijn genade, uit zijn barmhartigheid, en hij heeft ons opgewekt in Christus Jezus, is alles veranderd. Nu ben je in Jezus. Jezus voortgekomen uit het nageslacht van David, aangewezen als zoon van God, en voor hem gelden wel al die beloften, al die verbonden die God heeft gesloten, al die zegeningen van God, vinden we nu wel in de Heere Jezus Christus, in wie wij ook zijn mogen naderen. En ze gelden nu ook voor ieder van jullie en voor mij. En dat maakt dus letterlijk een wereld van verschil. We stonden veraf, helemaal buiten de muur, maar het bloed van Christus is nu ook ons bloed. Het was en het is het perfecte offer. Het is het bloed dat vergoten werd tot vergeving van zonde. En het is nu in het hart van de heiden. En het is in het hart van de Jood die in Christus is. Neemt en drinkt ervan, zullen we straks zeggen. En dit is de beker van mijn bloed. En het bloed dat die zonde wegneemt, eigenlijk, en vrede maakt met de wereld, maakt ook de harmonie tussen de Jood en de heiden mogelijk. We hebben in Christus hetzelfde bloed. En dat maakt ons allemaal hier broeders en zusters van elkaar. En als we samenkomen, dan komen we niet alleen samen tot de Vader, maar komen we als familie, als broeders en zusters samen. En daarom gaat Paulus nu ook over van het u die ver weg was en jullie en gij, gaat hij nu spreken over wij en ons. Want hij, dat is dan Christus, is onze vrede die hij met zijn dood de twee werelden heeft eengemaakt en de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld om uit die twee, de Jood en de heiden, in zichzelf één nieuwe mens, de gemeente, te scheppen. Zo bracht hij vrede, ja, en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was, en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. En dan verder, zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. En vanuit hem groeit het hele gebouw steen voor steen uit tot een tempel, die gewijd is aan hem de Heer. In wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont, door zijn geest. De slide van de volgende. Nu zijn wij, Joden en heidenen, in Christus Jezus eigenlijk samengebracht. Door vergeving en de genade zijn we ook mee in het verbondsvolk kunnen stappen. Dus nog eens die verse 14-15. Door zijn dood aan het kruis heeft Christus alles wat de Jood verschillend maakte van ons, heeft hij teniet gedaan, heeft hij afgeschaft, heeft hij buiten werking gesteld. Wat was er dat de Jood verschillend maakte van de heiden? We denken bijvoorbeeld aan de besnijdenis. Ceremoniële wetten, rituele wetten. Eigenlijk heel de wet die aan het Joodse volk werd gegeven, is nu buiten werking gesteld. Alles wat de Jood scheidde van de heiden, de besnijdenis, de Sabbat, de spijswetten, al die zaken heeft Christus aan het kruis buiten werking gesteld. En nu kan ik mij voorstellen dat sommigen nu denken, nou, dat lijkt me toch wel gevaarlijk om zomaar te beweren dat de ganse wet is afgeschaft. Ten slotte zaten er toch ook wel goede zaken in de wet. Goede morele wetten, geboden eigenlijk. Wil dat nu zeggen dat de 10 geboden niet langer niet meer gelden in Christus en dat alles toegelaten is? Ik zou er zo op willen antwoorden dan. Als Christus de ganse wet, zoals we lezen, met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, en dat zijn in mijn woorden, zijn de woorden van Paulus dus, wat is er dan in de plaats gekomen? En het antwoord is, Christus zelf. Christus alleen is wat we nodig hebben. Hij is nu onze wet. Hij is het levende woord. En als Christus een van de 10 geboden herhaalt, dan zullen we dat ook moeten aanvaarden. Niet omdat ze behoren tot de 10 geboden, maar omdat Christus het gebiedt. Omdat Christus het heeft herhaald en het tegen ons zegt. De morele standaarden van God zijn niet veranderd, integendeel. Ze zijn niet veranderd in Christus, maar we aanvaarden ze nu van Hem. We zijn in Hem. Hij heeft de wet teniet gedaan en het door zichzelf vervangen. Hij is het levende woord. En verder in de brief zullen we trouwens ook uitweiden, als hij het heeft over de praktische kant, over waardig in Christus wandelen, zal hij ook die morele onderwerpen behandelen, zoals hoe we moeten handelen als een dief moet handelen, wat hij zal moeten doen, over niet liegen, over hoe kinderen zich horen te dragen tegen hun ouders, en zo meer. Maar het grote punt van die ganse brief is dat wij als heidenen in Christus niet meer zijn of niet minder zijn dan Joden die in Christus zijn. Het gaat erom dat er geen onderscheid meer is, dat al wat scheiding bracht tussen Joden en heidenen, dat dat verdwenen is. En dat we nu vrede kunnen brengen aan hen die ver zijn, dat zijn de buurt hier, onze mensen die eigenlijk ver afstonden. En ook aan hen die nabij zijn. Dat is de mensen, we zullen misschien wel rondlopen vanmiddag in het Shalom Festival, kunnen we zeggen, wij hebben jullie Messias gevonden. Zij hoeven zich niet meer zelf een muurtje op te bouwen. Wij hoeven dat ook niet te doen. Die weg, er is vrede, er is die eenheid. En samen zijn we in Christus die nieuwe mens, die nieuwe schepping, die tweede Adam. De gemeente met Christus als hoofd. Onafscheidelijk. En het gaat erom, zoals er ook staat, dat we allemaal stenen zijn in die nieuwe tempel, Christus. En keer op keer zal Paulus dat moeten herhalen, op allerlei manieren. In Romeinen zal hij zeggen, u bent niet meer onder de wet, maar onder de genade. Die in Christus buiten de wet om zichtbaar is geworden. U bent gestorven voor de wet. In de Korintiërs zegt hij, wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn in de kracht van één en dezelfde geest tot één lichaam gedoopt. En allen zijn wij doordrenkt van één geest. In Galaten, de wet was een tuchtmeester voor ons tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester, want gij zijt allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. En ik begrijp dat het voor sommigen niet moeilijk is om dat te bevatten, om het zelfs te aanvaarden, dat die ganse wet is afgeschaft. Ik denk dat het zeker niet gemakkelijk was voor Paulus, want hij is opgegroeid met die Joodse wet. Maar dan komen we terug aan wat er in het begin stond. Het is een geheimenis dat Paulus onthult. Iets wat wij als mensen niet kunnen begrijpen, kunnen bedenken, kunnen bevatten. En als we alleen maar verder gaan op hetgeen wat wij denken, dan zal onze God of ons beeld van God ook nooit groter worden dan ons eigen verstand. Als we niet kunnen aanvaarden en ontvangen wat God ons wilt openbaren, gaan we altijd met iets verkeerd blijven zitten. Ik wil afsluiten eigenlijk met ook nog een tekst van Paulus. Omwille ook dat we die geweldige zegen hebben, die geweldige beloften, al die verbonden, de vergeving, dat we in Christus zijn, dat we gezeten zijn, dat we opgericht zijn van waar we ook komen, dat we die vrije genade hebben. Zegt Paulus, daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijk wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat uw geloof in Christus kan gaan wonen in uw hart, dat u geworteld bent en gegrondvest ook blijft in de liefde. En dan zult u met alle heiligen, de gemeente, de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, die liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan hem die door de kracht die in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.